tekstwoord voor dit middaguur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte 2 Samuel 24 en daarvan het 25e vers. Daar spreekt het woord des Heer al dus, en David bouwde al daar de Heere een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heere den lande verbeden en deze plagen van over Israël opgehouden. Tot zover zijn wij hierboven verscholen om Jezus wil. Het was de bedoeling niet om vanmiddag hierbij stil te staan, maar ik ben nog veranderd van gedachten. Dat kan natuurlijk altijd wel eens. Maar zodoende hebben we de briefjes van de catechismus laten vervallen en wilde toch nog een enkel woord aangaande deze geschiedenis waar wij in de morgenuren bij hebben stilgestaan spreken. Vanmorgen hebben wij gehoord uit het 14e vers. Toen zeide David tot God: mij is zeer bange, laat ons toch in de hand des Heeren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. En bij vers 17, en David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heer en zeide: zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. Maar er hoort nog een slot bij. En daarom was het een begeerte om daar nog iets over te zeggen. Uit dat 17e vers kun je bemerken dat doordat David de schuld kreeg te erkennen en zichzelf zag als degene die zottelijk gehandeld had, dat hij ook in hoofdzaak voor zichzelf de hand des Heeren ten kwade verwachtte, dat de Heere hem zou bezoeken met de roede en de bittere tegenheden. En nu is de Heere gekomen en nu heeft David getroffen, maar in zijn volk. Daarin werd David natuurlijk ook getroffen, want hij was de koning van dat volk. Het waren de schapen waarover de Heere hem middelijk tot een herder had aangesteld om hen te leiden en te leren in de vreze van de Heere. En als hij nu dat grote oordeel gezien heeft, dat zoveel ten dode toe door God geslagen worden door de engel des verderfs, dan komt hij nog nader tot de Heere om hem aan te lopen en om hem te vertellen: ik heb het gedaan. Zo gaat het wanneer de Heilige Geest ons ontdekt. Dan vallen de anderen wat zij gedaan hebben in het niet. Niet om dat kwade niet te tellen, maar dan is het op dat ogenblik zo waar, mij de grootste der zondaren. Dan is het alsof alle schuld die wij niet kunnen overzien, mijn schuld is. Alle leed, alle twist, alle geweld, alle ziekte, alle ellende, die zie ik dan ontspruiten uit het rad van mijn geboorte, dat ontstoken is van de hel. Ja, en dan kun je daar natuurlijk iets tegenin gaan brengen en zeggen: ja, maar wij leren toch dat wij alle hebben gezondigd. En wij alle, maar zulk ene die ziet de schuld voor zichzelf als de grootste schuld. En als je dan, ik heb dat eens een keer gehad met betrekking tot een heleboel ongelukkige mensen met verwrongen gezichten, die je haast geen mensen meer zou noemen, daar zou je de blik van afwenden zo erg. En het waren allemaal nog jonge mensen. En die werden net als een groepje schapen, vee, werden die over de straat, het was in Rotterdam, zeker naar een of andere inrichting gebracht. Om daar verzorgd te worden. Nou, het was te erg om te zien. Maar net als ik er naar keek, en ik heb zelf trouwens ook een zuster. Maar die ziet er toch niet zo uit nog als die jonge mensen. En net als ik er naar keek, werd in één ogenblik, als het ware innerlijk, de sluitrede gemaakt. Dat is jouw schuld. Dat is jouw schuld. Jij hebt gezondigd. Jij hebt God verlaten. En jij hebt al je medemensen zo ongelukkig gemaakt. En toen ben ik huilend weggelopen. Vanwege de weedom. Dat is nou het gevolg. En dat zijn nog maar zichtbare dingen. Het is nog het ergste niet. Maar dan dat wij zo verzinken. Dan is het net alsof je zelf Adam bent. Want Adam heeft met die ene daad, heeft hij in één keer al zijn nakomelingen van het leven beroofd. En van het pronkstuk van Gods vinger is niet anders overgebleven dan het Satans gedrocht. Maar dan zou dan iedereen tegen je zeggen, ja, maar het is niet alleen jouw schuld en... Daar hebben wij ook deel aan, dan zou je zeggen, houd daar maar over op. Want ik heb gezondigd en ik heb God verlaten. Ja, daarom, dat element, dat kom je tegen. Waar de Heer ook naar alle genade die hij bewezen heeft, zijn kinderen bezoekt met de rude en bittere tegenheden. Daar komt het toch ten slotte hierop neer. Ik heb gezondigd. En wil mij al mijn zonden vergeven. Want ik heb kwalijk gehandeld. Zo zou ik me, al heb ik het nog niet bij ervaring, ook in kunnen denken als ik dat zou hebben in je gezin. Je ziet, daar krijgt wat er een gruwelijk ziek of vermint. En dat is erg. Zeg, weet wel, het is ergst niet, maar op zulke ogenblik. Zou je ook in kunnen denken dat je in een ogenblik als de allerongelukkigste vader of moeder zou neerzinken en zeggen, God, straf mij. Want wat hebben deze schapen gedaan? Ik ben de overtreder. Ik ben die slechte vader en die slechte moeder. Zie je, daarom is het allemaal zo'n persoonlijke zaak. Dat kun je niet maken, dat kun je niet daarstellen zelf. Het is een persoonlijke zaak. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren, die hem nederig valt de voet. Zal van hem zijn wegen leren. Maar toen ik vanmorgen weer naar huis ging, en dat was ook een klein beetje de reden dat we nog even verder gaan, toen kreeg ik een gedachte dat een mens kan wel zeggen, en het is waarheid hoor, laat me maar in de hand des Heren vallen. Want de barmhartigheden des Heren zijn vele, maar laat mij niet in de hand van mensen vallen. En dat is een kostelijk en dierbaar woord. Want daarin kwam uit, hebben wij gehoord, dat David kennis had aan de handen des Heren, hoe die handen wonden, maar ook helen. Dat hij kennis had aan die eeuwige armen en handen die hem zo menigmaal hebben beveiligd. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn Heer, mijn vast betrouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wou mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Dat is een kostelijk woord. Maar, vergeet niet. dat komt ook in de beproeving. Want het is waar dat de barmhartigheden des Heren vele zijn. Maar het is even waar, God is ook rechtvaardig. Die barmhartigheden Gods die komen openbaar in de Heer Jezus Christus. En dat is Gods bijzondere genade. Maar dat moet een mens leren. Dat het niet gewoon is. Niet vanzelfsprekend, niet buiten het offer, niet buiten het bloed van de Heer Jezus Christus, niet buiten zijn bitter lijden en sterven, want daarbuiten kan het niet. En daarom dacht ik zo. De man was ten einde raad. Hij zou graag naar Gibeon, op een van de bergen Gibeons, daar stond de tabernakel. Daar zou hij naartoe hebben gewild om de Heere te zoeken, maar ook die weg was afgesneden. Dat lees je in de kronieken. Want hij vreesde voor het zwaard van de engel des Heer. Dus hij is besloten daar waar hij is. Hij durft, is hij zegt, geen stap meer te doen. De dreigende zwaard is gekomen boven Jeruzalem. Hij kan ook niet meer naar de tabernakel, de aanspraakplaats. En nu heeft hij dat gezegd. De barmhartigheden des Heren zijn vele. Maar als dan de geruchten binnenkomen. Wat die hand Gods door middel van die engel doet. Zou dan de vrees je niet besluiten? Zou dan de beangstiging niet de overhand nemen? Als overal vandaar niet anders dan doodsberichten je tegenkomen. En je staat als het ware oog in oog met die engel des verderfs. Dan zal de naspreker en de inspreker die inblazen de vorst der duisternis wel toeroepen. Je hebt het in de hand des Heren gegeven. Je hebt het gehad over zijn barmhartigheden. Maar reken erop. De Heere is een wreker, een grimmig wreker is de Heere. Hij zal niet onschuldig houden, het is nog maar het beginsel der smarten. Want nu zijt gij en uw stad het volk van Juda, Jeruzalem aan de beurt, om ter verdelging te worden overgegeven. Ja, het is waar hoor. De barmhartigheden des Heere zijn vele. Maar dat wordt doorgaans niet beseft als we onder het genot van een kopje koffie zitten te drinken en te praten met elkaar. Dan is het wel een gezegde, het is ook waar. Maar als de nood er is, als het lijkt alsof de Heere begint een voleinding te maken. En als David niet anders ziet dan de donkere wolken van Gods toorn. Waar zijn nou die barmhartigheden Gods? Want David wist ook nog niet dat die engel alvast zijn hand met het zwaard naar beneden had gelaten. Hij zag in ieder geval dat het zwaard nog in zijn hand was. Het was nog niet in de schede weergekeerd. Kijk, en daar heb je nou de beproeving. De beproeving is geloof. Waarvan Jacobus zegt, die veel kostelijker is dan het goud, het welk beproefd zijnde vergaat. Maar dat wat de Heere zelf werkt en ook zelf beproeft, dat komt meer als goud uit het vuur tevoorschijn. En dan zal hij ook die overtreders daarin zijn wegen leren. Hij zal het oordeel doen wederkeren tot gerechtigheid. Hij zal de overtreders leiden in zijn effenrecht om gebracht te mogen worden bij de oorzaak, de beweegreden waarom de Heere nu goddeloze mensenkinderen kan bevrijden van het verderf en van de totale verminking en ondergang. Want dat wil de Heere zijn volk wel leren. Dat ze niet door goud of door zilver, maar door het dierbare bloed van het onbestraffelijk en onbevlekte lam gekocht zijn. En dat eer hij de zonde ongestraft wil laten blijven, hij die zonde zal straffen aan zijn heilig kind Jezus. Vandaar dat de man in grote benauwdheden kwam. Ja, de barmhartigheden God zijn vele. Maar als je dan, laat ik eens even zo stellen, een beetje plastisch, als je dan midden in de lijken staat. Als de doodsklokken het land doen dreunen op haar grondvesten. En breidt dat maar gerust uit en iedereen zijn eigen omstandigheden. Ja, de barmhartigheden des Heren zijn vele. Maar ondertussen zit Job op de ashoop. En intussen moet David naar Egypte van, of Abraham naar Egypte vanwege de hongersnood. En zit hij te vergeefs uit te kijken naar de geboorte van een zoon uit Sara en hem. En intussen begint het steeds harder te stormen op de zee, zodat het schip vol blijft te komen van water. En ze dreigen te zinken. En intussen wordt er geroepen, waarom staat gij Heren van verre? Waarom verberg gij uw aangezicht van mij? Ja, de barmhartigheden des Heren zijn vele. Het is ongetwijfeld waar. Maar de toren van God brandt als een vuur. Zal dan uw toornigheid die niemand af kan keren. Gelijk een brandend vuur dat stervend volk verteren. Daar zie je nou het onderscheid tussen de theorie en de praktijk. Daar zie je nou het onderscheid. Als de kerk zingt en net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet de heerszucht ons vertreden, hij gaf ons over aan het geweld. Dan mag je weten hoe de Heere ook te midden van het geweld, te midden van alles wat over ons kwam, wat ons dreigde te verpletteren, vanwege het leed, vanwege het verdriet, vanwege de tegenheden. Dan mag je weten, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Ja, hoe meer wij in onze onmacht en in de bevinding van ons totale onvermogen tot alle goed en het onvermogen om te kunnen dragen, hoe meer wij daarin onderwezen worden, hoe duidelijker komt het uit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. Dat correspondeert met elkaar. Een mens kan wel eens praten natuurlijk over iets, over een vreemd land of over een wereldwonder. Hij heeft er op een plaatje wel eens naar gekeken misschien, maar hij heeft het nooit gezien. Hij is ook nooit geweest. Je moet het dan ook maar aannemen of het allemaal klopt. Maar die man die zei gij, die mij veel benauwdheden heb doen smaken, gij zult mij weder levend maken. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die allen redt hem God. En om in alle ijdele zorg het woord te horen, terwijl je dacht dat je zo uitermate terecht bezorgd en beangstigd was. Geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Dat is de praktijk van het leven. Je mag de ene zien meer van hebben als de ander. Maar ze zullen alle iets daarvan leren dat de Heer waarachtig is. En dat inderdaad zijn barmhartigheden vele zijn. Ook al lijkt het erop dat wij met onze kinderen, met onze gemeente, met ons land en met ons volk, alle tezamen gedoemd zijn tot de eeuwige ondergang. Want je kunt natuurlijk niet zeggen dat David geen gelijk had. Heeft de Heere zelf zijn naam niet genoemd? Genadig, barmhartig, groot van goedertierenheid en waarheid. Maar dat is hij voor veroordeelden. Dat is hij voor verdoemelijke zondaren. Dat is hij voor zinkende schepselen. En anders is het vanzelfsprekend. En de mens die let er niet op en hij beseft het niet. Hij heeft er geen erg in. Dat het de goedertierenheden des Heeren zijn, dat wij niet vernieuwd zijn. Zijn trouw is groot. Dan moet je ook weer niet denken dat je nou aan de Heeren moet vragen om een hoop tegenspoed. Dat zou ik nou niet doen. Je hoeft niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid te staan. Maar dit, en daar krijgt ieder van God geliefd zondaar toch ook kennis aan. Al is het niet in de uitwendige omstandigheden, maar ze zeggen wel dat ieder huisje heeft zijn kruisje. Zo in het algemeen. Maar de plaag van het hart. De strijders die aan alle kanten het leven Gods trachten te vernielen. Ons eigen ik, zin en wil. Wat een vijanden zijn het. Van Gods werk en van zijn genade. En ik weet zeker wanneer de Heere ons daar het oog voor ons sluit. Dan kun je er ook niet doorheen. Dan kun je er ook niet doorheen kijken. Want dan lijkt het allemaal net andersom te zijn zoals het moet zijn en zoals het woord het ons voorhoudt. Die doden en begraven oude mens, die aan het vloekhout in Christus Jezus veroordeeld is, die fluistert je aan alle kanten in. Ja, het lijkt wel alsof hij het grootste en het hoogste woord heeft. Zo lijkt het wel. En het lijkt wel alsof de hele wereld met al wat er op en in is, tot leven komt in dat kleine hart van u. En het lijkt wel of net dat uw ogen geopend zijn voor de dingen die verborgen waren, alsof dat alles door een stortvloed van het tegengestelde wordt weggespoeld. Ja. Pest te hebben, dat is erg zoals in dit hoofdstuk, maar dat is ook een pest. Dat is ook een ziekte, dat is ook een kwaal. Een kwaal die wel eens zodanig gezien wordt en ervaren wordt, dat je je hoofd buigt en zegt, o God, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Wanneer zal ik bevrijd zijn van mijzelf en van mijn eigen vlees en bloed en het bedenken des vlees? Wanneer zal die verdorven natuur voor eeuwig tot zwijgen gebracht zijn om u alleen te eren en te prijzen? Ja. En u zal de Heer verlossen. Hij heeft het verderfbevel gegeven. Houd op, laat af van zulk ene. Maar de Heere wil ons wel leren dat dat alleen maar kan om die dierbare verlosser, die zichzelf met, ja je zou zeggen, die pest straf, die hand Gods op zich heeft doen komen. Want dat kon David niet. Dat moet David ook weten. Hij kan die hand Gods niet afwenden. Want als die hand Gods hem en zijn vaders huis zou doden,
dan is de hitte van Gods gramschap nog niet geblust. Vandaar, dat kom je wel eens zo tegen in het leven. Als er wat is, ziekte, ongeluk, kind, dat je dan wel eens de opmerking hoort, dat zal mijn straf wel wezen. Mijn straf. Bezoeking over de zonde. Nou, het zal best wat te maken ermee hebben, maar je moet er toch voorzichtig mee wezen. Weet je waarom? Ik heb altijd een pijnlijk gevoel bij zulke uitspraken. Ik denk al eens, o mens, als God ons strafte, nadat wij waardig zijn, dan ben je daar niet klaar mee, met dit of dat ongeluk of kruis. Want dan is de bedreiging, de eeuwige dood, de eeuwige verlating. Nee, het is aangenamer als je mag zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoovaardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. Nu, de barmhartigheden Gods, die zijn vele. Maar intussen lijkt het of het wrekend zwaard van de goddelijke gerechtigheid van geen ophouden weet. En de mensen als druiventrossen afsnijdt uit dit leven. Het is wel 70.000. Dat is een verschrikkelijke pest geweest. 'S morgens nog gezond. En 's middags al dood. Och, de mensen zijn denk ik overal neergevallen op hun werk. Thuis, waar ze ook waren, achter elkaar. Nog een weinig doodstrijd en weg. De rouwklagers zullen in de straten zijn omgegaan. Ze zullen handen tekort gehad hebben om deze mensen alle te begraven. Maar nu komt de profeet Gad tot David op diezelfde dag. Daarom zei ik, het is de eerste dag begonnen en geëindigd. Het werd geen 3 dagen. De 3 dagen die zijn voor de koning. Dat volle getal, die 3-urige duisternis, die eeuwige geestelijke, die lichamelijke dood, heeft hij voor zijn rekening genomen. En daarom ook, als David dat gevraagd heeft, Heere, laat uw hand toch tegen mij zijn, dan komt de profeet Gad om hem te onderwijzen. En die gaat vertellen, ga op, ga naar die bergtop van Sion. En richt de Heer een altaar op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Het offer, verschoning, jawel, maar dan alleen om Jezus wil. Blijdschap vanwege het afgewende oordeel, ja, maar dan om hem. Om zijnentwil. Anders heeft het geen grond. Anders is er geen basis onder die blijdschap. Dan is die glimlach door de tranen van het verdriet en van de angst heen overbodig. Want dan vergaat zulk een glimlach toch weer in een eeuwige droefenis en doodsangsten. Wat is David blij? Als de Heere een opening geeft, een weg. Ja, dan kun je zeggen, ja, maar ik heb toen, David, die was al jong, nog maar jong toen hij de Heere vreesde. Maar dan is het allemaal weer nieuw, omdat die nood is ook nieuw. Dan kun je niet redden, met allerlei gedachten en uitspraken. Nee, dan is er in de dadelijkheid nodig die God die helpt in nood. Hij is in Sion groot. Maar het zal wel wat opgelicht zijn voor David. Een uitweg. Hij stond als het ware naar zijn plaats genageld. Hij zag de engel met het zwaard. Hij kon niet meer weg. Maar nou wijst de Heer een weg. Dat doet de Heer altijd. Hij wijst altijd de weg. Bij de aanvang en bij de voortgang altijd weer diezelfde weg. Die uit het welbehagen Gods ontsloten wordt. En dat is de weg. Niet van ons offer. Niet de weg van Heere. Laat uw hand dan in mij voldoening vinden. Dat kan niet. Dan moet u vanaf gebracht worden. Nee, het is de weg van het altaar des Heeren. Daarom ging David op naar het woord van God. En Arauna ziet de koning en zijn knechten tot zich komen. En hij buigt zich voor de koning ter aarde. En hij vraagt hem, waarom is dat dat de koning komt? En dan zegt David, om deze dotskoel van u te kopen, om de Heer een altaar te bouwen. Opdat deze plaag opgehouden worden van het volk. En Arauna, of dat het zijn handelsgeest geweest is, ik dacht het in dit geval niet. Want hij zal ook wel onder de indruk zijn geweest. En zeker als hij dezelfde God heeft gevreesd als David, dan zal hij onder de indruk geweest zijn van wat er op dat ogenblik aan de hand geweest is. En wat baat het dan dorsvloeren? Wat baat dan rundertuig en runderen en wagen? Als de dood komt en de nacht waarin niemand werken kan. Daarom zegt hij nee, neem u het allemaal maar. Nee, maar wat goed is in uw ogen, daar zijn de runderen al. En daar is het brandoffer, ten brandoffer en de sleder en het rundertuig om te verbranden. Om de runderen op te verbranden. Dit alles geeft Arauna, o koning, aan u, o koning, zo moet je het lezen. Ja, Arauna was geen koning, maar dit alles geeft, dat spreekt hij nog, dit alles geeft Arauna, o koning, aan de koning. En hij voegde nog een wens aan toe, dat de Heere maar een welgevallen mogen nemen in de koning en in het offer. Maar David wil dat niet. Nee. Ze zeggen wel eens goedkope genade, maar, ja, ik zou haast zeggen, dat zou nou wel erg goedkoop geweest zijn. Dat zou een onbevredigd gevoel geven. Dat zou niet eerlijk zijn. Want David weet nu toch dat de hand van Gods toren in hem en in zijn huis geen voldoening kan vinden in het doden en straffen. Het gaat om een ander altaar en een ander offer. Maar hij wil die plaat, dat stuk grond, die dorsvloer en die runder en dat hout, wil hij niet voor niets hebben. Want de Heer heeft het tegen hem gezegd bij monden van de profeet dat hij daar naartoe moest. En het is het eigendom van Arauna. Heeft het niet te stelen zoals Agab de wijngaard van Naboth gestolen heeft en hem heeft laten doden? Nee, de Heer maakt het zo dat Arauna gewillig is om het te doen. Maar David is ongewillig om het voor niets te nemen. Nee. Ik zal zekerlijk van u kopen voor de prijs. Ik zou zeggen, dat is wel het minste. Zekerlijk van u kopen voor de prijs. Want ik zal de Heere mijn God niet offeren, brandofferen om niet. Ach, zie daarin ook de geaardheid van deze man. Wat zal ik met Gods gunst overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden, als ik in het dodelijk tijdsgevricht redding zag dagen. Als hij antwoord gaat geven, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig, de Heer is groot, genadig en rechtvaardig. Dat wil niet zeggen dat David de genade kopen kan.
Nee, dat wil de Heer hem juist leren. Hij kan de genade niet kopen, niet met zijn dood en niet met zijn leven. Maar het gaat hier een ogenblik om de dienst des Heren. Het gaat hier om datgene dat een eigendom was van de ander, van Arauna. En daarom, hier is het geld, er staat hier maar 50 zilveren sikkel, dat is niet veel. 80 gulden. Maar in 1 Kronieken 21, daar is sprake van 600 gouden sikkel. Ik geloof dat 16.000 gulden is of zo. Heel boel. Of 1600, maar het is dus heel wat meer. Hoe dat deze kleine verschrijving gekomen is, of dat betekent dat David die 50 zilveren sikkelen gegeven heeft voor het vee en die wagens voor hout, en dat de rest van dat bedrag geweest is, die 600 gouden sikkelen voor de grond, voor die bergtop, die bergplateau, kan ook best zijn. In ieder geval, we gaan van het vooroordeel des geloofs uit dat het best goed is. En dat het best goed is en dat we daar ons niet op hoeven te verkijken. 50 zilveren sikkel of 600 gouden sikkelen. Maar David weet, hij kan de genade niet kopen, maar dat neemt niet weg. Hij wil die dasvloer wel kopen. Ja. Een mens is een mens. Hij zit wel eens, je leest van allerlei dingen, van acties. En er wordt ook vaak nog wel geld gegeven. Maar goed, dat gaat in het groot. En wij zijn door de jaren heen. De mens heeft er ook geen erg in. Dat zeg ik erbij hoor. Een mens moet erbij bepaald worden. Als hij er ook bij bepaald wordt. En de Heer opent je ogen ervoor. Ook voor die dingen. Dan zeg je. Zou de Heer niet zorgen? Hij die tot op dit ogenblik gezorgd heeft. Zal zijn weg niet goed zijn? In overbloed of in gebrek. En heb de Heer grote wonderen gedaan. En misschien ken je daar ook iets van. Als je hart verblijd wordt. Doordat er een opening komt. Omdat de weg gewezen wordt door God tot God. De weg naar het offer. De weg naar het kruis. En dat in al je duisternis. Het licht mag daar. Dan wordt de sleur ook wel eens doorbroken. De sleur van de gulden of van het kwartje of van wat dan ook. Niet dat je dan die genade wil betalen. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar wel dat er een levendig besef is. Och, Heere, alles is uwe. Het is uw huis, het is uw koninkrijk, het is uw werk. Gij geeft het uit genade. Ja, dat geeft de Heer. Ja, dat kan wel zo wezen. Dat kan wel eens zo zijn, dat kun je uit de ervaring van het leven ook wel weten, dat de Heer een zodanige milde regen zendt, dat je helemaal er geen erg in hebt. En dat als hij nou 5 gulden of 10 gulden of 25 of 100 in je zak hebt zitten. Heere, u kan ik niet betalen en het hoeft ook niet. Maar juist omdat het niet te betalen is, daarom zullen wij met elkander uw naam ootmoedig ook daarin eren. En weet je wat het anders wordt? Een bedelpartij. Altijd maar weer. Ik zou me er niet voor schamen hoor, een beroep te doen op de gemeente. Ben ik misschien weer te nuchter voor. Maar wat je dan in doorsnee zo van de ene week op de andere, of dat de mensen dit willen en dat willen en zus verhogen en dat verhogen. Dat is geen best teken. Dat is echt niet zo'n best teken. Maar waar de Heer het hart ontsluit, daar zegt hij nee. Zo is de orde, Arauna. Dan is die dasvloer, die is van mij. Ik wil de Heer niet om niets offeren. Helemaal niet.
Ach, wij zijn vaak zulke vergeters. Toen Jacob bij Bethel geweest was en hij die ladder had gezien, toen had hij gezegd, dit is een huis Gods. Vreselijk is deze plaats, want ik heb God gezien. Of nee, had de Heer de openbaring Gods gezien op die ladder. En hij beloofde de Heer een belofte en hij had gezegd, Heere, als gij al die woorden waar zult maken die gij mij beloofd hebt en ik mag weer terugkomen, dan zal ik u van alles wat ik bezit het tiende deel geven. Maar hij was al lang terug en woonde al lang weer in de buurt en hij was nog niet bij Bethel geweest. Ja, zo gaat het in het leven. Maar de Heere zegt, Jacob, ga naar Bethel. Ik ben toch die God van Bethel. Weet je het nog? En dan is het een zeer gewillig volk op de dag zijner heerkrachten. Ook daarin. En als daar zit dan die dorsmoer heeft gekocht, dan bouwt hij al daar de Heeren een altaar. En hij offerde brandofferen en dankofferen. Offers die verzinnen beelden, de vertering, de verbranding. En offers die zinnen beelden zijn van de dankzegging der heiligen. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk. Voor u toegericht als offers die des avonds branden. O, daar zie je nu verzoening en dankzegging. Vloek en zegen, berouw en blijdschap vanwege de verschoning. O, waar de Heer al zo het oog richt op die uitkomst in de dood. En er is maar één grote uitkomst en dat is de Heere Christus en zijn gerechtigheid. Die tweede Adam waarvan Paulus zo schoon getuigenis geeft in Romeinen 5. Hoewel die rechtvaardigmakingen uit die ene zijn vloeiende. En die misdadigers die de eeuwige dood verdiend hebben, met God hersteld worden door de dood van zijn geliefde zoon. Nu is het waar het wezen moet. Ja, er zijn er 70.000 gevallen. Maar het is net alsof de Heer er even een gordijn voor hangt. Want aan uw zijde zullen er duizenden vallen en 10.000 aan uw linkerzijde. Maar hier overheerst het tot u, zal het niet genaken. Hier overheerst het eeuwige wonder van Gods barmhartigheden. Hij is wel barmhartig. Hoe het ook aangevochten, hoe het ook beproefd wordt, hoe het ook lijkt gelogen straf te worden door de feiten, toch hij is barmhartig. Maar alleen vanwege het offer, alleen vanwege de betaling kan hij dat volk ook inderdaad en in der waarheid zijn kinderen en zijn erfgenamen noemen. En niet om iets van dat volk. Want zij kunnen Gods gramschap nooit doordragen. Nu zie je de lijnen samenlopen in het laatste vers van die veelbewogen geschiedenissen uit de boeken van Samuel. Een altaar. Brandofferen en dankofferen. En de Heere die de landen verbeden werd. Dat wil zeggen, die om Christus wil, aan zijn verbond gedenkt en de engel het zwaard in de schede doet steken. Want nu mag David, al is hij dan niet in een heilig gebouw van de tabernakel, op Gibeon. Nu mag hij daar op die Sionsberg, mag hij aanschouwen een offer dat gans verteerd wordt. En met dat daar die vlammen om dat offer heen slaan door het brandende hout. En de rook, ja in onze neusgaten een stank. En het is nog geen aangename reuk, dat verbrande vlees. mag David daarnaast staan in verwondering. Beschut door de hand des Heren die om Christus wil over hem is uitgestrekt. En door het geloof mag hij een aanschouwer zijn van ver. Hoe de Vader nu zijn hand zwaar heeft doen drukken op zijn geliefde zoon. Opdat wij in het gericht Gods vrijgesproken zouden worden. En dat wij niet eeuwig verlaten zouden worden. Dat wij niet eeuwig als een pest zouden zijn uitgeworpen in de buitenste duisternis. O zeker ook van dit brandoffer geldt. Brandofferen nog offer voor de schuld. O deden aan uw eis nog eer. Maar David met zijn mannen en de inwoners van Juda. Zij moeten weer betaald worden daarbij. Toen zei ik zie. Ik kom o Heer. Er is verschoning, maar dan om Jezus wil. Niet voor allen. Er is verschoning over de vaten zijner barmhartigheid. Maar dat zijn zulke ellendige. Dat hoe ellendig en ongelukkig je ook erbij zou zitten heden. Zo zou ik u toch moeten toeroepen als gij uzelf meent uit te sluiten. Dat kunt ge niet doen. Want gij zijt nog niet als een pest uit dit leven weggedaan in een eeuwige duisternis. Maar bij ons is nog de stem van de Heere die achter ons is. Dit is de weg zoals bij David wandelt in dezelfde. O, dan is de hoogheid en de hoogmoed en de zelfverzadiging van het vlees is weer eens te schande geworden. Dan is de kroon van ons hoofd weer eens afgevallen en omgekeerd. Dan is het maar eeuwig bloeide gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dan is het ook weer waarachtig waar ik heb alles gedaan waarom God mij eeuwig zou kunnen straffen. Maar zie daar. Die vreselijke zwarte rookwolk. Ja, die is liefelijk in de neusgaten des vaders. Dat lijden, wie is blind als mijn knecht en doof als de bode die ik zende. Zo afschuwelijk was dat gelaat. Dat ieder zich was verbergende voor hem, toen de vlammen van Gods toren om hem kwamen. Toen zijn prijs uitgewogen is 30 zilveren penningen, de prijs des gewaardeerde, de prijs van een slaaf. Toen zijn kruis werd opgericht en hij daaraan gehangen. Opdat zulke verdoemelijke nou niet verteerd en verbrand zouden worden eeuwen. Maar hij de onschuldige en dat voor de schuldige. De reine voor de onreine. De eerlijke voor de leugenaar. De oneerlijke. De Godprijzer. En dat voor de lasteraar. O, dit gaat alle verstand verre te boven. Maar bij dat lijden is alle lijden niets vergeleken. Want al is het dat de bediening der verdoemenis groot en vol majesteit is. Zo is de bediening der zaligheid toch in meerdere heerlijkheid en glorie. Want daar wordt door David en alle die geestelijk tot zijn geslacht en huisgezin behoren, daar wordt de stem der dankzegging, een stem van vreugde gehoord. Daar wordt gezegd, ik zal de beker der overwinning, de beker der verlossing opnemen, en de naam des Heren aanroepen.
zie je? Zo staat hij daarnaast, niet te branden, maar het offer brandt. Hij staat daar vast te wenen, te wenen. Want door het geloof kijkt hij door dat brandende dier heen. Door het geloof wordt zijn oog gericht op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Och, dat is nog zo. Nog zo. Wij hebben de dood verdiend. En na al Gods ontvangen genade is de hoogheid van Jacob voor de Heere een gruwel. En de Heere wil zijn volk het leren zingen wat wij reeds zeiden. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Ai, ik ben zo onmachtig, maar doe mij steeds uw wil als heilig eren. Dat wordt bij brandoffer geleerd. Ook bij de voortgang, juist. Want dat heeft iets vernietigends voor alles wat hoog van ogen is. Dat maakt ook van de mens schaap zijner weide, een lammetje. Dat blatend opkijkt naar de grote herder der schapen en uitroept: Heere Jezus, Heere Jezus, u bent de goede herder. U hebt uw leven gegeven voor de schapen, dat David niet kon. En die schapen, daarvan zegt het woord, maar wie is deze die voor de goddeloze zijn leven gegeven heeft? Want voor de rechtvaardige zal mogelijk nog iemand bestaan te sterven. En dankofferen, dat is de innerlijke dankzegging. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs. Ze zingen hier wel bij beurten, maar waar de bemoeienis Gods over de ziel wordt uitgestrekt en hem de weg gewezen wordt uit de vloekdood, uit de ondergang, uit de pest waarin die zichzelf gebracht heeft, met al zijn nakomeling, waar de weg wederom gewezen wordt: dit is mijn geliefde zoon. En die reuk der verbranding en der vertering en der veroordeling is mij liefelijk. Want daarin vind ik voldoening over al uw hatelijke zonde en over uw diepe val en bondbreuk in Adam. Waar we daar de uitkomst mogen aanschouwen, daar zijn ook de dankoffers. Die eeuwig in de hemel tot een toppen zullen stijgen. Gij Lam, gij zijt waardig te ontvangen alle lof, alle eer en aanbidding, want gij zijt geslacht. Vandaar dat de profeet ook zegt: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Dan zullen wij betalen de varren onze lippen en een vrijwillig lofoffer u opofferen. Dan gaat het vanzelf, dan is het des Heeren werk. Dan stuntelt de weinig bespraakte misschien vaardiglijk in bescheidenheid. Vriendelijk dank, Heere. Vriendelijk dank voor alles. Alles wat u aan mij en voor mij gedaan heeft. Want zo alleen is de Heere bewogen. Zo alleen werd hij verbeden. Zo alleen werd zijn wrekende gerechtigheid voldaan. Zo alleen houdt de plaag over Israël op. En dat David er iets van begrepen heeft, dat blijkt ook in 1 Kronieken 22. Die gaat zeggen tegen zijn jonge zoon: hier moet de tempel komen. Op dit plekje. Hier moet het brandofferaltaar staan. Hier. Zul je het niet vergeten, jongens, jongen? Hier hoor, als jij de Heeren hem uit, want hierna heeft David nog een hoop goud en zilver en metalen bijeen vergaderd voor de bouw van het huis des Heeren. Maar hier moet het komen, want daar heeft David met een verwonderend oog de vrije gunst aan
aanschouwt, die eeuwig God bewoog. Daar heeft hij de liefelijkheid van zijn tempel aan het harte gedrukt. Daar heeft hij ervaren, want ons God is toch vriendelijk en goed, een zon en schild tot ons behoed. Daar heeft hij het ervaren, hij is kastijde hard, maar stortte mij niet in de dood. Hij stortte zijn kind in de dood en verzachtte vaderlijk mijn lijden. Zie je, geliefde, en gaan we naar huis. Wat een heilig evangelie. Wat staat het er zo geschreven? En als de aandacht erop mag vallen bij vernieuwing, dan zeg je ja, dat is het einde. Een altaar, brandofferen en dankofferen. En God die in Christus wil en om Christus wil, zonder aanzien des persoons onder zijn, maar in het aanzien van dat dierbare lam wel doet, oordelen doet ophouden, de vloek verandert in een zegen, de weeklacht verandert in een blijderij, het geschrei doet ophouden. Wat hebben wij toch een wonderlijk God. Ja, ik zou haast zeggen, wat heeft die wonderlijke God toch een ellendig volk. Want hij heeft ons. En hij heeft zijn ellendige zo vast, dat midden in de pest houdt hij ze nog vast. Misschien heeft de Heer met die bezoeking van die pest juist diegenen getroffen die zich verzet hebben tegen het koningschap van David. Dat zou best kunnen. Het staat niet vermeld, maar de gang der geschiedenis leidt onze gedachten erheen. Dat alle degenen die zich achter David hadden afgewend onder Absalom en die andere opstandeling, dat ze door God getroffen zijn. En dat alzo het dorre hout uit het volk werd verdreven. Kan zijn. Kan ook zijn dat er nog kinderen des Heeren onder geweest zijn. Maar de lering is wel deze. Mensen buiten koning Jezus gaan wij met Absalom, met de duivel en met iedere andere opstandeling voor eeuwig te gronden. Er blijft zelfs geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar met die meerdere David, die grote zoon van David, wordt ons nog heden toegeroepen. Heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, gelijk in de dagen der verbittering geschied is. Al waarmee uw vaders verzocht. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. En ik heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van geest. En ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. En in het andere hoofdstuk staat, en wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. O de Heere, geven ons en jullie kinderen, van de jongste tot de oudste, om bij dat altaar Christi de weg ontsloten te vinden naar het harte des Vaders. Om straks eeuwig hem lof en dank te mogen toebrengen. Om zijn vrije gunst, waarom het op ons gemunt was. Amen.